Goedemorgen en hartelijk welkom bij Hour of Power. In je leven kun je blootstaan aan enorm veel verleidingen. De verleiding van bijvoorbeeld drugs. En daarover gaat het ook in deze uitzending. Waarop Jezus als antwoord geeft, ik ben het licht der wereld en wie in mij gelooft wandelt niet in de duisternis. Kevin Sorbo, een acteur in Amerika, zit zich met hart en ziel in voor jongeren die in gangs of in drugs terecht zijn gekomen. En daar vertelt hij over bij Aufbouw Nederland, Arno Wels. 15 jaar lang was hij verslaafd aan ecstasy, cocaïne en andere drugs. En daar vertelt hij over. En hoe die eruit is gekomen. Veel muziek in de Christelijke Tidal. En ik wens iedereen een hele fijne uitzending toe.
Shake hands with somebody behind you, in front of you, or next to you. Give them our greetings. God loves you, and so do I. This is the day the Lord has made. Louder, let us rejoice and be glad in it. Yes, hallelujah. Let's pray. Oh, this is a different place, God. We can see the sky. The heavens declare the glory of God. Yes, this is a place, Lord, where people come even before they can really be strong believers. And they're loved and admired and respected just as much as the outspoken Christian. And now, God, we've come together. We'll sing together and we'll become one family of love. Amen. may be seated. Hear the word of God. Listen to the scripture. It's read from 1 Peter chapter 1, and where he declares that God is our heavenly Father and the Father of all of us. Because some of you come here with unhappy memories of a father, let this inspire you. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ, and into an experience that can never perish, and into an inheritance kept in heaven for you, who through faith is shielded by God's power. Hear those words. Shielded by faith through God's power. In this we greatly rejoice, though now for a little while you may have to suffer grief and all kinds of trials. Though you have not seen God, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the goal of your faith. May God add his blessing to the reading of this, his special word and message to us.
my great pleasure to introduce you to our guest, Kevin Sorbo. My generation remembers Kevin as Hercules. It aired in 176 countries. Kevin also starred in Gene Roddenberry's Andromeda for 5 years, which was then the number one syndicated show on television. Quite an amazing accomplishment. And most recently, he co-starred in the faith-based film Soul Surfer. You remember Bethany Hamilton's story. She lost her arm to a shark attack. Kevin was in that film. Today, he's starring in a PureFlix movie called What If, a tremendous movie of faith. And we're going to show you a brief trailer.
What if you had the perfect life?
Mercedes-Benz SL65.
You name it?
Of course, Penny Bear.
What if God
came today some kind of missionary letter?
Wendy.
Who is she?
Old girlfriend. We almost got married.
You still talk to her?
I make a point of never going back.
Had other plans.
What's going on?
No. Kidding me, it's a brand new car.
Real. I'm an angel sent here to help you straighten out your life.
Okay.
Dad, no, I'm not anybody's dad.
A divine intervention.
What is this? What's Wendy doing here? Why does everyone act like they know me?
Gives him a second chance.
Reverend, I'm ready for you now.
Reverend.
What if?
You know, you're pretty tough for an angel. What do you rank? Did they send me someone important?
The fact that I'm sitting here babysitting you should tell you where I rank.
Wow, let's welcome Kevin Sorbo. God bless you, my friend.
Thank you, God bless you.
Give us the brief overview of what the film's about.
I play a character, Ben Walker, that, he originally was going to go into the ministry. He wanted to help people. He gets an opportunity to make some money. He's a college graduate. He's got his fiancée. He's in his mid-20s, and he's looking to maybe go on and do something else just for this year to sort of, you know, get financially sort of settled into what he wanted to do. Well, he leaves his fiancée, says he'll be right back, but 20 years passes. And 20 years later, he has stayed with the company. He's worked his way up the ladder. He's become very successful. And he's turned his back on God during that time. And not that I'm saying successful people turn their back on God, because I know very, very many successful people that are very, very religious people. But this character, even though he still believed in God, he sort of went in this direction. He went down a different road, a different path. He was visited by an angel he saw in there, played by John Ratzenberger, and many of you remember him from Cheers, the Postman Cliff, who knows everything, and the voices of many Pixar movies. And John did a great job, and he is given an opportunity to see what his life could have been like. But he doesn't want to go. This is a reverse It's a Wonderful Life. He likes where he's at. He doesn't need to go see what would happen if he had gone down this other road. But he goes kicking and screaming, and he learns a lot of lessons along the way. He ended up marrying his high school sweetheart. He ended up having two daughters, and hilarity ensues. It's just a lot of fun.
Part of what I loved, you know, when I watched the film last night, one of the scenes that really touched me was when your character goes to see the angel.
Yeah.
And says, I don't like this alternative life that God's presenting to me. I want to go back to the old life.
And the angel's name is Michael, by the way.
Yeah.
So it's kind of interesting.
And
so
there's a very interesting scene, that interchange that you have with that angel. And that's the scene that I'd like the people to see, because there's a tremendous message in this scene.
Yeah. I mean, I keep doing everything wrong, and I mean everything.
That's simple. Do everything right.
But that's ridiculous.
Exactly. Now you're on the right track.
Wait, you're not even listening to me. I can't be the Ben that they think I am.
Look, the guy who won Wendy's heart, the father of those children, didn't do anything you're not capable of by definition.
Yeah, but I'm not him.
Yeah, that's because you don't want to be. You want to be like him? And study him. Learn from him. Read what he read. Feel what he felt. Then maybe you'll discover that you are him.
Can't be that simple.
Oh, you want to make it harder? All right. Simple, huh? How's this? Everything in life boils down to this. God loves you. So love other people. God sacrificed everything to be with you. So, sacrifice everything.
That's not simple.
It is. It's just hard.
Tell us about your faith, you know, where you grew up and the faith that God's placed in your heart.
Well, you know, just to backtrack just for a second, I do believe the message in the movie really is about redemption. It's about getting a second chance. I mean, how many of us in this room have had health issues, have lost jobs, have had pain, have had suffering? We all have.
Yeah.
We know people that do it, and It's so easy to blame other people, to point fingers at other people. And, you know, I find what's going on in the world right now is very troubling to me, because I think we have to take more responsibility for ourselves. And not, you know, not look and point fingers at everybody else, but look at the self in the mirror and point the finger at yourself and say, I can change. And that's what this movie is about. It's about getting a second chance. It is about redemption. It's about forgiveness. And yeah, it's out there for everybody. Right. And I grew up in Minneapolis. I grew up in a very Lutheran household. We have another fellow Lutheran right back over here, another Minnesota guy. We have Norwegian blood, Viking blood coursing through our veins. And I wish the Vikings would get better. Anyway, I grew up in, you know, a very loving, nurturing world. I was very, very fortunate where I grew up. I was in a very small town called Mound, Minnesota. It's on the shores of Lake Minnetonka. Our big claim to fame was we were home to Tonka Toys. And, you know, I had my parents, my neighbors, my coaches, my teachers. I had a really good safety net around me. Because when I got to the university, that my eyes were opened up to see the problems of the world. I was so secluded and so sort of in my own space. And I realized that there was something I wanted to be able to do for other people when I was able to give that chance to do it. Which I did, yeah. Which I'd like to talk about my foundation, my school foundation.
Your boots on the ground. You know, when it comes to actually helping other people. And to talk about your foundation, it's A World Fit for Kids.
A World Fit for Kids is based in Los Angeles. I've been a spokesperson and chair for 14 years now. We work with over 12,000 children in underprivileged schools, over 12 different schools in LA County. Mm. LA County is not different to most major cities. There's a 54% dropout rate, starting as low as fifth grade, 54%. The 12,000 kids that I'm fortunate enough to work with, we have a 98% graduation rate. We have a 67% higher GPA. There's many things we do with these kids. I go to Washington, D.C. once a year to speak with Congress saying, what is it that I'm doing that you guys can't do with a stroke of a pen? We need to get to a place in our lives that we're fed up and tired of what's going on in our educational system, what's going on with childhood obesity, what's going on with the lack of after-school programs, lack of funding to help these kids that are looking for a place to be that's safe, that's nurturing, and a positive place for them to be after school.
Yeah.
That's kind of a little bit what I'm doing.
Well, stop. Well, I'll say, your calling is much, much farther beyond just standing in front of a camera. So I'm going to say a prayer for you. Lord God, I thank you for Kevin. I thank you for his life. I thank you that you have called him to be in Hollywood because he is a bright light. He is a bright light. Lord God, lead him to the people that you need to lead him to, behind the scenes, standing around the food truck, sitting in chairs behind the cameras. Lord, just let him love people that you've called us to love. And Lord God, for his foundation, that you will pour out your abundance on this program, that the United States and that the world will see we need to do something for these kids. Strengthen that program. Bring a shining spotlight onto Kevin's foundation, that the world will be a better place. In Jesus' name. Amen.
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 Thank you very
Amen.
Much.
Kevin Sorbo, let's thank him for being here today. God bless you. God bless you.
Somewhere in the world, a child is wanting, an aching heart is lonely. A voice is waiting to be heard. Somewhere in the night, a soul is seeking, a dreamer is believing. The future will get brighter. Only God can make a dream come true. Let him change the world with me and you.
En dat was Beth Groombridge. Bekende zangeres in de Crystal Cathedral. En ze zong over een world of difference. Een wereld van verschillen. Dat kun je maken door hoe je leeft. Wat je voor anderen betekent. Welke invloed je hebt op je omgeving. En soms kan dat verkeerd gaan. En mijn gast van vanmorgen kan erover meepraten. Het is Arno Wels. Arno, goedemorgen.
Hallo.
Even bij het begin beginnen. Hoe ben je opgegroeid?
Ja, in een gewoon christelijk gezin. Heel degelijk. Mijn vader werkte bij de KLM. En mijn moeder was een huisvrouw, heel lieve mensen eigenlijk.
Ja. En ging braaf mee naar de kerk?
Ja, nou niet braaf, maar ik ging mee naar de kerk. Ik had niet zoveel met het geloof, moet ik eerlijk zeggen. En nooit dat ik getwijfeld heb aan het bestaan van God. Maar eerder, weet je, ik wilde niet zo leven.
Waarom niet?
Ja, allemaal regeltjes. Zo zag ik het nog. Regeltjes en saaie mensen. We zaten echt in een saaie gemeente. Echt, een echte PKN-gemeente. Met een orgel en heel lang duurde die diensten. Zo ervaar ik het toen.
Maar het is toch wel een degelijke ondergrond?
Absoluut, ja. Ik denk dat dat ook wel heel erg bepalend is geweest voor mijn terugkeer naar God. Ja. Want ik denk ook niet dat ik de bekering zelf heb gedaan, maar eerder echt een biddende moeder voor zijn kind.
Ja.
Dat is echt.
Kom zo meteen op jouw moeder terug. Waar ging het mis in je leven?
Nou, waar een grote verandering kwam door dienst, militaire dienst. Want toen woonde ik niet meer thuis en toen blode ik echt elke avond stap. Daar raakte ik ook in contact met, of tenminste raakte ik contact, daar kwam ik ook in aanraking met ecstasy.
Maar wat deed ecstasy bij jou?
Ja, in een roes, verliefd, overwinningsgevoel.
Onsterfelijk, grappig. Hè?
Ja, onsterfelijk, ja. Ja.
En dan raak je verslaafd?
Nou ja, weet je, ik had gewoon een goede baan, weet je. Ik zag me niet als een junk of zo. Wat wel zo was, op een gegeven moment zijn die avonden gewoon zo leuk voor je, dat een avond zonder gewoon wat minder is. Het heeft niet meer dat, weet je, je maakt ook zoveel dingen mee op zo'n avond. Hele rare dingen.
Ja, noem eens wat van die rare dingen.
Ja.
Vind je het moeilijk om erover te praten?
Ja, ik vind het wel moeilijk om erover te praten. Ja. Ja. Ja, want het is echt een deel wat achter me ligt. En ik merk wel, want ik heb ook na mijn bekering ben ik niet helemaal van dat spul afgebleven. En ik merk als ik daar veel over praat, dat je dan weer sneller een terugval krijgt.
Ja?
Ja, dat heb ik echt.
Praten over drugs zorgt, ook als je denkt er vrij van te zijn.
Ik kan het ook niet verklaren, maar dat is echt waar. Ja, ja, het sluipt heel langzaam in je leven. En voor je het weet kan je al niet meer zonder het ene. En dan komt het andere. Ja. En op een gegeven moment komt coke om de hoek kijken.
Je bent ook cocaïne gaan gebruiken.
Ja, maar ook inderdaad, ook niet echt door de week, weet je. Gewoon,
ja, ik was
echt
het, is, weekend, het is net of je verontschuldigt.
Ik schaam me er echt voor, ja.
Ja, maar het is toch ook wat met je gebeurd waar je heel trots kan zijn?
Absoluut, ja. Ja, ja.
Dat klopt, dus ik zou zeggen, schaam je niet. Je moeder thuis, je ouders. Vond je het niet ergens vreselijk voor je ouders? Of?
Ja, ik ben echt wat dat betreft niet een ideale zoon voor ze geweest. Dat ik nooit voor mijn ouders heb kunnen zijn waar zij recht op hadden eigenlijk.
Ja.
Weet je, want ze zijn altijd goed voor me geweest, nu ook nog. En ik moet wel zeggen, sinds mijn bekering, sinds ik weer terug bij God ben, heb ik een veel betere relatie met mijn vader en moeder.
Ja. Ja, dat is een gevolg ervan, hè?
Ja, ja, ja.
Was je misschien wel voor jezelf of voor iets anders op de vlucht?
Nee, maar ik was op zoek naar de kick. Ik ben altijd degene geweest die altijd graag in het middelpunt stond. Ja. Grote bek en een klein hartje. Ja.
Hoe uitte je grote bek?
Ja, ik had veel jongens om me heen, weet je. En ik voelde me veilig ook.
Stoer?
Ja.
Ja.
Ja, mijn
vrouwen?
Ook, ja. 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 Verschillende periodes natuurlijk ook, maar ik voelde me veilig. Zeker niet meer dat christentje wat ik vroeger was.
Even door je leven rollen. Op een gegeven moment ben je in Italië. En dan gebeurt er iets wat het begin van een verandering is. Wat gebeurde er?
Toen ben ik inderdaad van een berg gevallen. Tenminste, evenwicht verloren, ongelukkig terechtgekomen. Allebei mijn armen gebroken.
Je valt, breekt je armen, gaat terug naar Nederland.
Ja.
En werd toen een beetje wakker?
Nou, ja, en toen had ik wel het besef van, oh, wacht even, het leven kan wel zomaar afgelopen zijn. En ondanks dat ik een hekel had aan christenen, of tenminste een hekel, weet je, suf, had ik wel het besef van, ja, weet je, je gaat wel naar God toe en dan kom je of wel of niet, weet je. En, ik moet je eerlijk zeggen, ik was nog niet zo onderlegd toen. Ik was wel bewust van God en ik geloofde gewoon in God en ook in Jezus en alles. Maar dat komt echt door mijn moeder ook,
ja.
Door mijn opvoeding. Ja.
Want terwijl jij van het rechte pad, laat ik het maar zo over zeggen, af was, bleef jouw moeder voor je bidden?
Ja, dat heeft ze later ook gezegd. En Dat heeft ze altijd gedaan, ja. Ja.
Ja. Ja. Maar waar is de ommekeer gekomen in je leven?
Nou, toen ik besefte dat...
Want je zit nu bij Out of Power.
Ja, 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 nou ja, het, ook dat is weer in fases gegaan, weet je. Ook wat je naar beneden met drugs had, weet je. Dat is ook weer met geloven in fases gaat dat omhoog, vind ik. Want in het begin had ik ook helemaal geen relatie met God. Sterker nog, weet je, ik ging op een gegeven moment gewoon weer gebruiken.
Ja.
En je miste toch wel dat spul. Ook toen ik weer christelijke vrienden kreeg, had ik toch weer dat spul nodig. Of tenminste nodig, weet je. Gewoon,
Dus je las in je bijbeltje en je gebruikte.
Ja.
Wonderlijke combinatie.
Erg. Ja, dat is heel erg. Ja. Echt mijn ommekeer was toen ik ging evangeliseren. Bij die houseparties. Toen had ik wel het besef van, ja, weet je, dat kan dan echt niet. Ik had een vriendin toen en... Zij leerde me echt het hebben van een relatie met God. Ik zag dat ook niet zo, weet je. Ik was gelovig, God in de hemel, ik ging naar de kerk. Weet je. En zij zei, je hebt echt een relatie met God nodig. En dat krijg je door veel in de Bijbel te lezen. Dus ik ging 's ochtends een psalm lezen. En onderweg naar mijn werk las ik het Nieuwe Testament in de Bijbel. En 's avonds het Oude Testament.
Wat is je favoriete Bijbeltekst? Je hebt er een stel, maar...
Ik heb er een paar, maar onder andere Psalm 116. Dat, toen ik die voor het eerst las, dacht ik van, wow, dit komt wel heel dichtbij.
En?
Dit is...
Ik zal even bijbeltje daar liggen?
Ik zal hem even bijpakken. Het is aan elkaar... Ja.
Nou word ik even... Nou,
ga ik rijden, want alles ligt...
Ik heb die...
alles ligt los. Hey, dit is eigenlijk de Bijbel die ik gebruik voor in de trein.
Ja.
Dus, alleen het Nieuwe Testament hangt nog aan elkaar.
Ja. Ja.
Sure. Dat is van naar huis.
Nou, kijk eens even. Dit is een zeldzaam mooie Bijbel. Die moet je aan het Bijbelsmuseum schenken.
Ik maak ook veel aantekeningen van alles. Ja. Alles wordt onderstreept wat ik belangrijk vind.
Kijk, Psalm 116.
Psalm 116, ik ga hem even opzoeken. Dus...
Daar hebben we.
Kijk, dit is hem. De Heer heb ik lief, hij heeft mij gehoord toen ik om hulp smeekte. Nou, dat is ook echt gebeurd. Ja. Hij heeft geluisterd toen ik hem riep. En dat doet hij ook bij iedereen. De dood had mij in zijn greep. In zijn ketenen was ik gevangen. Ik zag geen uitweg meer. En dat was ook allemaal echt zo. Ik was ook wanhopig. Toen heb ik geroepen, Heer, red mij toch. Mild is de Heer en rechtvaardig. Onze God is vol medelijden. Hij waakt over de hulpeloze mens. Hoe zwak was ik niet, maar hij heeft mij gered. Waarom zou ik onrustig zijn? De Heer is voor mij goed geweest. Hij heeft mij aan de dood ontrukt. Mijn tranen gedroogd. Voor mijn vallen behoed, ik mag weer verder leven. De beker zal ik naar hem opheffen. Zijn naam zal ik uitroepen als dank voor mijn redding. Kijk, en dat is heel bijzonder. Want dat kwam dus toen ik ging evangeliseren, weet je. Hij hangt mij in mijn gang, levensgroot. En ik denk, krijg nou wat, dat is nog echt gebeurd ook.
Want
maar goed. Deze belofte zal ik inlossen, ten overstaan van heel het volk. Het leven van zijn getrouwen is de Heer dierbaar. Ik behoor u toe, Heer. Daarom heeft u mijn boeien verbroken. Uit dank zal ik een offer brengen en uw naam uitroepen. Ik zal mijn belofte inlossen ten overstaan van heel het volk. Op de pleinen van uw tempel in het hart van Jeruzalem. Eer aan de Heer.
Nou. Dat kunnen we anders zeggen dan amen.
Ja, geweldig.
Ja. Een beetje... Mooie Bijbel, man.
Ja, nee. Dit is eigenlijk gebruik ik deze alleen voor in de trein. Voor het, dus eigenlijk is alleen het Nieuwe Testament nog een beetje... Want s'avonds heb ik gewoon het Oude Testament lees ik thuis. En
ja.
Heb ik een hele andere Bijbel voor.
Ja.
Andere vertalingen ook.
Ik vind het geweldig. De meeste mensen hebben de Bijbel op hun nachtkastje liggen. En daar vegen ze één keer in de maand stof vanaf.
Ja, dus, dat is zonde. Want de Bijbel is echt inderdaad... Dat is het enige wat tastbaar is. Dat is Gods woord. En ik heb heel lang niks met het Oude Testament gehad. Een verhaal. En dat las ik altijd tot aan dat ze door de zee liepen met z'n allen. En toen kreeg je al die mailoffers. Vooral weet ik voor al die verhalen. Ik denk weg. Weet je maar... Nu ben ik ook het Oude Testament aan het lezen. En nou blijkt gewoon dat dat gewoon misschien wel het mooiste is. Kijk, weet je, het Nieuwe Testament is redding. En dat is de genade van Jezus. Maar het Oude Testament, daar zie ik gewoon Israël als mijn leven, zeg maar. Ja. En dus, dat kan je zelf ook meemaken.
Jij bent een ervaringsdeskundige, om zo te zeggen.
Ja, het klinkt raar.
Ja, maar je hebt heel veel mensen die vastzitten in seksverslaving, drugsverslaving, alcoholverslaving. Noem maar op, of andere dingen waar ze in vastzitten en niet los van kunnen komen... Wat zeg jij dan?
Geef het aan God. Hoe graag je het ook zelf op wil lossen. Want dat was mijn struikelpunt, weet je. Dan wil ik het weer. Want je wil het automatisch toch zelf. Kijk, jij bent degene die leeft. Dus jij wil het ook doen, weet je. Maar ik denk dat je het aan God moet overlaten. En dat is ook heel makkelijk gezegd. Van, laat het maar aan God over, weet je. Maar uiteindelijk is hij degene die het laatste woord heeft. Ja. Met alles.
Je zegt het gaat om een persoonlijke relatie.
Ja, dat is waar alles om draait.
Jouw verhaal lijkt een beetje op de verloren zoon. Die wist wat het betekende bij de vader te zijn. Die er vandoor ging en dacht van, ik weet het zelf
niet. Nou, daar heb ik ook best wel veel mee met het verhaal.
Ja? Ja? Vertel eens.
Ja, dat vind ik een heel ontroerend verhaal, weet je. Ondanks dat hij weet dat hij fout is en zegt dat hij niet het waard is zijn zoon te zijn, wordt hij toch met open armen ontvangen, weet je. Alles verpest, zeg maar. Alles erheen gejaagd. En dan toch wordt hij met open armen ontvangen. En omdat die vader weet van, het maakt niet uit wat ervoor gebeurd is. Ik heb hem terug. Weet je? Ja. En het maakt niet uit hoe iemand was, als hij maar veranderd is. Ja. Weet je? En daar gaat het eigenlijk om. Ja.
Word jij elke dag met open armen ontvangen nu?
Door God wel, ja. Ja. Met vallen om opstaan natuurlijk.
Ja.
Zo voelt het wel, ja. Ja.
Nee, ik heb van... Veel mensen denken, als je nou eenmaal God in je leven hebt, dan kan het niet meer verkeerd gaan. Maar...
Nee, ja, dat is niet zo. Want God heeft ons niet een behouden reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.
Ja.
Ik denk eerder juist dat je, als je echt gelovig bent, als je echt God wil dienen, dat je juist allemaal van die struikelpunten krijgt. Hoe meer je beseft welke genade Jezus betekent voor je leven, hoe meer je ook minder wil zondigen, denk ik. Weet je? En ook welke autoriteit we hebben in
Want als Jezus nu voor je zou staan, wat zou je dan tegen hem zeggen?
Ja, sorry. Voor alles.
Ja. Wat zou hij zeggen?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij je met open armen zal ontvangen, denk ik. Want dat is inderdaad de boodschap. Weet je? Het maakt God niet uit wat er allemaal gebeurd is.
Laatste vraag. Hoe weet je nou zeker dat het nooit meer misgaat?
Ja, dat is inderdaad een hele moeilijke vraag. Want ik weet zeker dat het niet meer misgaat. Nou. Maar dat zou ik... Ja, wat moet ik daarop zeggen? Dat weet ik niet.
Je weet het zeker?
Ik zou me niet meer kunnen voorstellen dat ik geen relatie met God heb. Nee.
Geweldig. Mag ik je heel hartelijk bedanken.
Ja, graag gedaan.
Ik vind, we hebben een beetje moeten duwen om jou hier te krijgen, Arno. Ik ben heel erg blij dat je hier bent. Ik heb een boek voor je. Wat ik denk ook wat jij boven je leven kunt zetten. Ik ben met je. De uitspraak van Jezus. Ik ben met je alle dagen van je leven. Tot het voorbij is. Tot de volleinding van de wereld. En het zijn 365 beloftes voor elke dag.
Elke dag eentje.
Nou, ik denk dat met die 365 beloftes, als je er elke dag mee begint, naast je Bijbeltje lezen.
Ja, dat vind ik...
Dat de dag toch goed begint.
Ja, ik hoop het. Ja.
Hey, goede vriend, mag ik je hartelijk danken dat je je verhaal hebt willen vertellen. En ik snap dat dat niet makkelijk is.
Nee, ja.
Dus,
geen dank.
Oké. Okay. Ja. En ga met God.
Ja, dankjewel.
Jesus is the light of the world. And yes, we are beginning the new message series. Actually, Dad launched it last week. I hope you had a chance to hear his message on Jesus, my one essential friend. One essential friend. He's the one friend you cannot live without. That's what essential means. And that's what Dad talked about last week. Because we are in the message series of the I Ams of Jesus. Who did Jesus say he was? And he said, I am, I am, I am, all the I Ams of Jesus. And today I'm talking specifically about I am the light of the world. That's what Jesus said. Let me read it, John 8, verse 12. I am the light of the world, said Jesus. Whoever follows after me will not walk in darkness, but will have the light of life. I am. All these I Ams, they begin with three letters. I A-M, I am. Where else do we see that I am in the Bible? First time you see it's back in Exodus. When you go out and you look at that statue of Moses out there with the bush, the burning bush that doesn't burn, remember? Got Moses' attention. Moses went over to see what was happening. And what happened was God spoke to him from that bush. And Moses said, to whom am I speaking? And God said, I am who I am. God himself, I am the Godhead. I am who I am. All right. That was translated Yahweh, meaning God, the Godhead. And now Jesus is using that very same terms. He is saying, I am. I am. Now, why is that so important? Because Jesus was just walking around. He was having his ministry. And people were like looking at him like they would you or I, as just another human being, as a marvelous teacher, a wonderful prophet, and a healer. But Jesus was more than that. And that's why these I Ams are so critical. Because in them, Jesus is saying, I am. I am who I am. I am God incarnate. I am the Messiah. I am the Jesus Christ. I am God, God's Son incarnate here, walking, talking, breathing, healing, listening, touching. Because God cares so much about you that He, His Son, came to earth as I am. And that's who is making the claim here. There are four parts to this verse. There's the identity of the person making the claim, which is Jesus. And he starts right out, makes no bones about it, and he says, I am. I am the light of the world, Jesus said. Whoever follows after me will not walk in darkness. Darkness is the second part of this message. Darkness is the problem. Yes, darkness is a problem. Your life right now, you feel like you're driving in the dark. You can't see where you're going and you can't be seen. You see no way out. You see no hope. You see you're completely blind. You feel like you don't know where to go and what to do. There's no solution. Maybe you feel like it's broken beyond repair. You don't see any hope of getting this marriage back on track. No way out for you. You are in darkness. Your marriage is in darkness, deep, deep darkness. Maybe you're in financial darkness because you have a pile of bills and not enough income, if any, coming in to pay them. And your life is dark, it's bleak. You might be depressed emotionally, so depressed that you don't want to get out of bed in the morning. When you hear the alarm, when you see the sunrise come up, you pull the covers over you because your world is dark. Your world is depressed. You don't see any hope. You're lost. Being in darkness is being lost. You don't know where to go. You're groping. You're groping. No solution. Blind. Darkness is a big problem. How did we end up with darkness? Well, it's in the Bible. And way back in the beginning, when God created the heavens and the earth, God created this beautiful garden where Adam and Eve had the run of the garden, this beautiful Garden of Eden. And God had all these beautiful trees with fruit, all the fruits and vegetables they could want. But there was one tree, and God said, this is the tree of knowledge. Of this tree, don't eat, God said. Stay away. And so Eve succumbed to the temptation, and she ate of the tree of knowledge. When she took that bite, she plunged this world into darkness. And we all have done it. We've all taken a bite of that forbidden fruit, of wanting to be equal with God. It's not that God wants us to be ignorant. It's not that God doesn't want us to use our beautiful brains that he has created, but he wants us to know that he is God and not us. And when we try to equate ourselves with God, we plunge ourselves into darkness because we ignore him and we no longer are following him, the true light. He is, rather than being enlightened by him, we try to be enlightened with our own minds, with our own thoughts, with our own reasons. God wants to be the light of our life. So Jesus, the I Am, says, darkness is the problem. God saw that darkness was our problem. But he just doesn't leave us alone to wander, groping around in our problem, in our darkness. He says, no, I love you, I care for you, and I'm going to give you the light that you need. And so the second part of this, the third part of this verse is light. Jesus is the light. Light is the solution. Light is the solution. Darkness is only the absence of light. The minute you let light in, the darkness is completely dispelled. So take that truth with you and know that no matter how dark your life is, no matter how dark it may seem, that's because you just need to say, Lord Jesus, let that light come into me. I want to be enlightened by your light today. Light, without it, we're blind. Light is the solution. Light, without it, we have no sight. Just think about our eyes that God made. They have pupils, and those pupils let the light in, which hits the retina, which hits the optic nerve, which goes to the brain, and the brain says, ah, there's a picture. Very much like a camera. You can't take pictures. You can't see. There's no sight without light. Light is what gives us the ability to see. And, you know, there are luminous objects as opposed to illuminated objects. This is also really important. It's an important distinction because a luminous object is something that is light lit all by itself, has its own light source, whereas an illuminated object is dependent on an external light source. Really easy example of that is the sun. Look at the sun out there, glowing, beautiful, bright. It's a luminous object. The sun has its own source of light. The moon, on the other hand, no. Why are we able to see the moon? We're able to see the moon because the sun shines on the moon and the moon reflects the light of the sun. And that's how it is with us. I'm not a luminous object. You're not a luminous object. You're not the sunshine. Jesus is the sunshine. We're like the moon. We reflect Jesus. We reflect his light to the darkness around us. And that's the difference. But it's exciting because we don't have to be the source of sunlight. We don't have to be the source of positive energy. That's what Jesus is. He does that for us. Jesus brings true knowledge. Jesus illuminates. Jesus said, I have come into the world as a light that whoever believes in me will not remain in darkness, but will have life. Life. That's the promise. The promise is life. You know, as we look at the lights, the possible lights, the possible voices that we can listen to and we can follow in our life, be careful whom you listen to. And there's a story that my dad told, which I want to tell because I know we have people here today who've never heard it, and it's a very, very important story. And it fits this message so perfectly. I think the message would be incomplete without it. There is a captain of a ship. He looked out into the dark night and he saw faint lights in the distance. And he thought, well, we're on a collision course with another boat, another ship. And so he sent word to the radio man and he said, let them know, alter your course 10 degrees south. So the radio man did. But the return message was, no, you alter your course 10 degrees north. Well, the captain was angered. His command had been ignored. So he sent a second message. Alter your course 10 degrees south. I am, he said, I am the captain. And the message came back. Well, no, you alter your course 10 degrees north because I am Seaman Third Class Jones. Immediately, the captain sent a third message. Alter your ship immediately because I am a battleship. And the message came back. Well, if you know it's good for you, you'll alter your course 10 degrees north because I am a lighthouse. I am a lighthouse. I am a lighthouse, Jesus said. This is, you could take this verse and just put it into one sentence. I am a lighthouse, says Jesus. I am a lighthouse. I am the one that's not going to move. I am the true North Star. I am an absolute truth. And that is true enlightenment, if you ask me. And so the promise then is life. You know, we talked about this tree of knowledge, right? And how when we ate from that fruit of tree of knowledge, we were plunged into darkness. And what did God do? He came and gave us the tree of life. Jesus said, I am the tree of life. I am the lighthouse and I am the tree of life. I will give my life on the cross, on the tree of life. That's what the cross is, the tree of life. So that you don't have to remain in darkness. You don't have to face death. You can have life and light abundant here today and forever hereafter. That's what God did. He went ahead and balanced what we did with the tree of knowledge with the tree of life. And that's an amazing, amazing promise that Jesus gave for us. Jesus said it multiple times in John. He said, I am the light of the world. And if you follow after me, you will have light and you will have life. And one of the times he said that was to a man, a blind man. This blind man was brought to Jesus. And they said, hey, this guy can't see. Whose fault is it? Whose fault is it that he can't see? Is it his fault or is it his mom and dad's fault? Who sinned? Who messed up so that God's punishing them with this guy's blindness? And Jesus said, oh, no, no, no. This isn't his fault. This isn't his parents' fault. That's not what this is about. That's what Jesus said. He said, I don't come and punish people. That's not why they have trials or tribulations. It's not punishment. This isn't cause and effect. Jesus said, he's blind so that my glory will be revealed. Jesus said, doesn't matter that he's blind because I am the light of the world. And then Jesus spat into the mud and he placed it on the man's eyes that could not see. And he said, go, wash in the pool of Siloam. The man did. He went to the pool and he splashed the water in his eyes, splashed the mud away, opened his eyes, and he said, I can see. I can see. I can see. Why could he see? Because Jesus, the light of the world, gives him the ability to see. He opened his eyes. He can open your eyes. He can remove the darkness from your life. And if you feel like your life has been plunged into darkness, today, Jesus, the light of the world, says to you, let me open your eyes. I want you to also be able to say, I can see. Let us pray. Lord Jesus Christ, we are so grateful. Even though we thought we could do it on our own and we didn't need you and we were plunged into darkness, you came. You came as light of the world to give us life. You came to hang on the cross and give us on the light, the tree of life, so that we can see. We can see. We can see. Thank you, Jesus. Amen.
Cathedral Choir for a beautiful piece of music. Carry a smile wherever you go. Share joy. Touch people with kindness. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you in your going out, in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which for you there will be no sunrise, no sunset, only eternal life forevermore. Amen.
En dat was hier dan, deze aflevering van Hour of Power. Iedereen hartelijk dank voor het kijken op deze vroege zondagmorgen. Mooie najaarsdag, geniet ervan. Geniet ook van de mooie dingen van het leven. Soms kun je zo lang in de problemen zitten dat je denkt dat het alleen maar duister is. Maar het licht schijnt heel erg helder. Dat hebben we net gehoord van een aantal mensen. Fantastisch. Zit je vast en denk je van, nou, ik zou erover willen praten, dan is er sinds een paar maanden de hooplijn waar veel gebruik van wordt gemaakt. Het nummer verschijnt nu in beeld en je kunt dat anoniem bellen en dan zitten mensen klaar om te helpen waar ze kunnen. Een hele goede zondag toegewenst en ik hoop tot volgende week bij Hour of Power.